Goedemorgen allemaal. Welkom nogmaals bij Leven. Wat goed dat je er bent. Als je vandaag voor het eerst bent, een bijzonder welkom. Wij zitten in een jaarthema wat Simply Jesus heet. En het is eigenlijk teruggaan naar de fundamenten van geloof. Teruggaan naar de fundamenten van waar het eigenlijk om gaat. Soms kan geloof zo ingewikkeld worden gemaakt. Dat we hulp nodig hebben om terug te gaan naar waar het eigenlijk om gaat. Zodat ons leven in Christus en ons leven in geloof, dat die makkelijker wordt. En daar hebben we nu een thema voor en die helpt ons. Hebben jullie al hulp gehad? Hebben jullie tot nu toe al een keer hulp gehad? Ik hoop het toch wel, want anders heb je een jaar hier gezeten en het heeft niks gewerkt. Dat is, het woord van God werkt. Als je toepast, als je een doener bent in plaats van alleen een hoorder, dan gaat het woord van God in je leven werken en dan gaan er dingen veranderen. En dat is wat we willen, toch? We willen dat ons leven verandert. We willen dat we meer op Jezus gaan lijken. We willen dat de wereld ziet dat wij kinderen van God zijn, toch? Wat zijn jullie stil vanochtend. En in dit thema van Simply Jesus hebben wij eigenlijk zonder dat we het hebben afgesproken, maar de Heer is toch de Heer. En die bepaalt. Ook als wij niet dit helemaal specifiek gehoord hebben, dan blijkt achteraf als je terugkijkt, denk, hey, je had een plan. En het plan was eigenlijk dat hij een subthema daarin gelegd heeft van de afgelopen paar weken. En het subthema is eigenlijk over cultuur. En het is gebaseerd op deze tekst in Efeze 6 vers 12. Die hebben we elke week eigenlijk een beetje besproken. En het gaat om deze, is dat we niet te strijden hebben tegen mensen. Soms moet die even landen. Ik weet niet welke situatie je in zit. Ik weet niet waar je tegenop ziet. Ik weet niet waar je in zit. Maar voor mij is deze al heel belangrijk. Dat ik denk, oh ja, Heer. Het is niet tegen mensen. Het is tegen hemelse vorsten, heersers en machtheppers van het duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Dat is waar onze strijd ligt. Dat is waar de strijd ligt van ons als christenen in deze wereld. En een van die woorden van heersers of overheersers, dat is eigenlijk het woord cultuurarchitect. Dat hebben we steeds uitgewerkt. En dat er eigenlijk Satan bezig is door middel van strijd om een andere cultuur te creëren dan het cultuur van het koninkrijk. Dus God heeft een cultuur die zegt, ik wil dat het zoals is op de hemel, zo ook is op aarde. En ik heb een bepaalde cultuur, ik heb een bepaalde manier van omgaan met elkaar, een manier van omgaan met de wereld. En die wil ik dat jullie die van boven pakken van de hemel en uit gaan voeren op aarde. En Satan zegt, ja maar wacht eens even, ik ga een cultuur creëren die daar tegenin gaat. En ik ga een cultuur creëren, architecten, die mensen van het cultuur van God, van het koninkrijk van God afhoudt. En daar hebben we eigenlijk een aantal principes uitgehaald en een aantal lessen uitgehaald die we uitgewerkt hebben, zodat we in staat zijn om in ons dagelijks leven het cultuur van God te ademen in tegenstelling tot de cultuur van deze wereld. Zodat de mensen in deze wereld, die worden in de Bijbel worden die dus daarom ook kinderen van ongehoorzaamheid genoemd, omdat ze niet gehoorzaam naar het koninkrijk van God, maar naar het koninkrijk van Satan. Dat weten ze niet. Daarom is het ook niet te strijden tegen mensen. Hè? Maar ze weten het niet. Wij weten niet, totdat wij God ontmoeten, dat hij een goddelijke koninkrijk heeft met een goddelijke cultuur. Dus dan doen we wat de omgeving zegt. En wat ons geleerd is. De cultuur van deze wereld, dat leren wij dan. Maar God zegt, nee, ik heb een cultuur die er tegenin gaat. En die cultuur is voor jullie als kerk, als volgelingen van Jezus weggelegd om die in je dagelijks leven uit te leven en uit te ademen. En daarin het verschil te laten zien dat iemand zegt, hey, hoe kan het dat jij anders bent? De cultuur van deze wereld leert dat ik zelfstandig en onafhankelijk moet zijn. Ik zeg, maar jij bent steeds iemand die zoekt anderen op. Hoe kan dat? De cultuur van deze wereld leert mij om voor mezelf op te komen, maar jij vergeeft. Hoe kan dat? En dat de wereld dan leert over het koninkrijk van God. En dat is eigenlijk dit thema. En ik vind dat zo waardevol. Want deze strijd is reëel. De strijd die je in jouw leven voelt, die herken je misschien niet altijd als geestelijk. Maar dat is die dus wel. En dat lied is zo mooi. Van de overwinning hebben we al. Jezus heeft de overwinning, de victory al behaald. And even if we don't see him, he's working. Dat is cultuur. En ik wil vanochtend met jullie specifiek over één onderwerp van dat cultuur spreken. En het is best wel frappant trouwens. Dat als je kijkt naar bepaalde principes van het koninkrijk. En je zou die principes in het woord, van het woord neerleggen in mensen die God niet kennen. dan zijn het bijna vieze woorden. Natanja en ik, die gaven in het verleden, tegenwoordig niet zoveel meer, omdat we wat ouder worden, maar vroeger toen we jong waren. Toen werden we uitgenodigd vaak bij een bijbelschool of een trainingsjaar om onderwijs te geven. En vaak over, ik weet niet waarom dat zo is, maar vaak over huwelijk en seksualiteit. Waarschijnlijk omdat we daar veel over praten. Dus wij mochten lesgeven over seks. En dat is altijd leuk. Bij jonge mensen die een jaar in dit geval apart hadden gezet om God te volgen. En om te leren, om te discipelen. En ik vergeet het nooit weer. We hadden een aantal woorden die het koninkrijk van God zet op huwelijk, op relatie. Die hadden wij op een papier geschreven. Op verschillende vellen en door een ruimte gezet. En ga eens naar zo'n vel en schrijf eens op wat dat woord met jou doet. En een van die woorden was, hou je vast, onderwerping. En de mensen gingen rond en dat vel, dat in eerste instantie bleef dat leeg. Want iedereen skipte dat vel. Denk je, onderwerping kan ik niks mee. Maar er was één meisje die begon te flippen. Die zegt, wacht eens even, dit is een woord, dat kan niet. Ik weiger om ooit mijn leven te onderwerpen aan een man. Ik doe het nooit, ik zal het nooit doen, nooit. Dit kan God niet van mij vragen. Dan waren ze zoiets van, interessant. Overal waar er een manifestatie is, niet alleen hier, maar ook op je werk of wat dan ook, daar zit iets. Daar zit iets. Dus wij vroegen door, joh, wat zit daar? En in de bescherming van de groep vertelde ze over haar ouders. En daarin, als je dat verhaal hoorde, denk je, ja, dan snap ik. Dat je je niet aan een man wil onderwerpen. Dat staat in de Bijbel, onderwerpt u aan elkaar, vrouwen wees uw man onderdanig. Oh, mijn hemel, dat kan toch niet? Als een cultuurkoning, als een koninkrijkscultuur. Maar het woord onderwerping riep zoveel agressie op. Dan zeg ik, dat is bijna een vies woord. Als je dat in de wereld zegt, van ik onderwerp mij aan mijn man. Dan zeggen ze, oh, wat oud, en waar kom je vandaan? En dat kan toch niet, niet van deze tijd. Sharia. Dat is waar je dat herkent. Maar het is gewoon een koninkrijkswoord. God spreekt dat uit. Maar daar wil ik het niet met jullie vanochtend over hebben. En alle vrouwen zeggen, oh yes. Alle mannen zeggen, nee, predik erover. Maar het woord wat daar eigenlijk tegenaan leunt. En wat een ontzettend sterk koninkrijkswoord is. Maar waar de wereld vies van is. Is het woord gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En een paar weken geleden heb ik gesproken over een ander koninkrijksprincipe. En dat ging over eenheid. Kun je dat nog herinneren? Toen had ik een foto van die Navy SEALs over eenheid. Over samen voor één doel gaan. En een goede preek, moet je terugluisteren. Maar ik eindigde daar met een aantal principes. Die je hielp om de eenheid te bouwen. Om de eenheid te versterken. Om samen in eenheid te wandelen. Om de kracht van de kerk zichtbaar te maken in deze wereld. En toen eindig ik met een tekst uit Filippenzen. En die ga ik heel even met jullie lezen, zodat je even kan aanhaken toe. Want dit is eigenlijk een vervolg daarop. En er stond Filippenzen 2, vers 5. Laat onder u, dit was dus die tip die ik zei, van wees simply Jesus. Want er staat in Filippenzen 2, vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Simply Jesus. Hij, die de gestalte van God had. Hij was God. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Als iedereen dit zou doen, de recht die hij heeft, of de status die hij heeft, zou willen wegleggen omwille van een ander, geloof ik dat de wereld zal zien dat Jezus leeft. Dat is een koninkrijksprincipe. Maar dan staat er, hij nam de gestalte aan van een slaaf en hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom is zo'n belangrijk woord. Als jij in de Bijbel het woord daarom staat, dan moet jij vragen, waarom? Omdat hij gehoorzaam werd. Hij liet zich vernederen, was een keuze die hij maakte, want hij was God. Hij zei, als ik nu roep, komen er 12 legioen engelen. Dat is mijn keus, maar ik doe het niet. Ik verneder mijzelf en ik ben gehoorzaam aan het plan van God tot de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden dat Jezus is de Heer tot eer van God, de Vader. Alles om de gehoorzaamheid van Jezus. Jezus zei, Heer, ik ga het doen. God, u bent mijn Heer en ik ga luisteren naar wat u wilt en ik ga doen wat u voor mij vraagt. En God die zegt, oh daarom. Daarom ga ik jou alle autoriteit geven en dan gaat in jouw naam iedere macht zich buigen. Gehoorzaamheid is een kracht in het woord van God wat ze weerga niet kent. Maar het is ook niet iets wat misschien natuurlijk aankomt, omdat wij geleerd zijn om ons voor onszelf te denken. En gehoorzaamheid is een afhankelijkheid van iemand en dat is vies. Dat is vies in deze tijd. Ik ben wie ik ben en wie ben jij dat ik jou moet gehoorzamen? En Satan ontwerpt het cultuur zo dat wij ver van het woord van God afdwalen. Omdat wij niet meer eens in staat zijn om gehoorzaam te zijn. Dat is een van de teksten die mij daarin altijd bezig hield, was Hebreeën 5. En die wil ik gewoon met je voorlezen, zodat je weet dat Jezus wel volledig mens was. Dat gehoorzaamheid niet, oh ja, maar dat is makkelijk, want hij was God. En God is gehoorzaam natuurlijk, want dat is perfect mens. Maar er staat in Hebreeën dit, in Hebreeën 5 vers 8, staat hij, hoewel hij de zoon was, dus hoewel hij God was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Net als wij, mensen, heeft Jezus door de weg die hij gewandeld heeft, als mens, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Het kwam hem niet aanvliegen. Hij had wel andere inzichten als wij en ik denk dat hij ook wist wie hij was. Maar hij had dezelfde menselijke gedachten, dezelfde menselijke gevoelens. In de Bijbel staat ook dat hij iedere strijd die wij hebben gestreden, heeft hij ook gehad. Hij is alleen gehoorzaam gebleven. En hier zit ons verschil. Wij niet. Wij zijn gehoorzaam geweest aan onze eigen lusten. En onze eigen verlangens. En onze eigen gedachten. En onze eigen wil. En Jezus heeft altijd daarin zonder zonde gebleven. God gehoorzaamd in zijn verlangens. In zijn wil. En in zijn gedachten. Maar Jezus moest dit wel leren. Want net als ieder koninkrijksprincipe in deze wereld waar we over spreken. Wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Ieder koninkrijkscultuurprincipe is een keuze. Vergeving is een keuze, heeft Feiko uitgelegd. Het proces komt daarna. Eenheid is een keuze. Het proces komt daarna. Gehoorzaamheid is een keuze die jij maakt. Het proces komt daarna. En de cultuur van deze wereld leert het andersom. Die zegt, ga eerst dat proces in en als je eruit bent, dan doe je wat er gezegd wordt. En wij zeggen, nee. Het koninkrijk van God zegt dit, gehoorzaam en ga dan het proces in van ik vind het moeilijk. En zeker als het gaat over gehoorzaamheid naar God. Maar denk je dat Jezus alleen moest leren van gehoorzaamheid naar God? Ik denk het niet. Jezus werd niet voor niks als een kind gegeven aan deze wereld, niet als volwassen. Want hij moest ook leren van zijn ouders om gehoorzaam te zijn. Hij moest leren om in de synagoge gehoorzaam te zijn. Hij moest leren om in de stad waar hij opgroeide, om gehoorzaam te zijn aan de leiders van die stad. Omdat Jezus één ding besefte. Hij besefte het belang van gehoorzaamheid. Dat gehoorzaamheid aan God zijn plan zichtbaar zou maken. En wij vergeten dat zo vaak. Omdat we denken dat gehoorzaamheid iets gaat over ons en dat het iets zegt over ons. Ik ga je straks uitleggen dat gehoorzaamheid een sleutel is in jouw leven. Ik heb een uitspraak voor mezelf. Dat ik. Ik heb geleerd dat gehoorzaamheid. En wat ik net zeg, een sleutel is geweest in mijn leven. En ik heb heel veel gesprekken gehad met mensen als het gaat over gehoorzaamheid. En zeker in de wereld waarin we leren dat eigen autoriteit niet erkend moet worden. Maar dat we onze eigen autoriteit hebben en ons zelf bepalen wat we willen. En ik hou echt van gehoorzaamheid. Het is ook een van mijn. Opvoedingsdingen. Als mijn kinderen, als ze gehoorzaam of niet gehoorzaam zijn, dan kunnen ze doen wat ze willen, maar daar flip ik helemaal over. Want daar zit zoveel belang voor mij in. Het zegt iets over mij, hè? Maar ik vind het zo belangrijk dat mijn kinderen gehoorzaam zijn aan wat ik zeg, wat wij zeggen, als ouders. Maar die gesprekken heb ik heel vaak. En Er is een zin die ik voor mezelf heb geleerd en die wil ik met je delen. En dan ga ik je daarna laten zien waarom die Bijbels onderbouwd is, oké? Dus eerst ga je me geloven en dan ga je zeggen, waar staat dat? En het is dit. God zegent gehoorzaamheid meer dan een goed idee. God zegent gehoorzaamheid meer dan een goed idee. En de onafhankelijkheid van deze wereld leert dat een goed idee vanuit jezelf belangrijker is dan hetgene wat God zegt. En is dat zo duidelijk in Gods woord dat gehoorzaamheid voor God de belangrijkste principe is die hij van zijn kinderen, van zijn volgelingen, van zijn discipelen vraagt. Ik ga het je laten zien. In 1 Samuel gaat over koning Saul. Het volk wil een koning en ze roepen, we moeten een koning hebben, we moeten autoriteit hebben, we moeten iemand hebben die over ons regeert. En God zegt, nou ik ben er, maar als jullie iemand willen, dan stel ik een koning aan. En hij stelt Saul aan. En Saul die begint goed, maar die raakt van het pad van God af. En er is een bepaald moment waarin God hem de opdracht geeft om de Amalekieten aan te vallen en alles wat de Amalekieten voor staan uit te roeien. Om ze volledig uit te roeien. Volledig. Alles. Ook hun dieren, alles. En dat doet hij door de profeet Samuel. En Saul die gaat op weg en Samuel die reist hem achterna. En op een gegeven moment komt Samuel daar bij de plek en heeft God hem al verteld van ik ben klaar met Saul. Saul is mij niet gehoorzaam geweest. En dan komt Samuel daar op die plek en dan hoort hij het geblaat, het gekrijs, het gekerm van dieren. En dan gaan we lezen in, dat staat dan allemaal in 1 Samuel. En dan zegt hij, wat is er gebeurd? Hoe kom je aan al die dieren? God is duidelijk geweest. God heeft jou een opdracht gegeven. Om alles uit te roeien. Het zijn samen of Saul van, ja maar wacht even. Het is een goed idee. Weet je wat ik gedaan heb? Die beesten waren zo mooi. Dat ik ze bewaard heb. Om ze later aan God te offeren. Wow. Goed idee of niet? En weet je wat wij in deze cultuur zouden zeggen? Ja, dat is eigenlijk best een goed idee. En slim nagedacht. Weet je, aangezien we toch moeten offeren, zoals Fijk al uitlegde, we moeten offeren, bloed moet vloeien. Wel handig dat we dat niet doen van de dieren die wij hebben. Maar de dieren van die Amalekieten, die moesten we toch uitroeien. Dat is een goed idee, toch? Als je dit zo leest, denk je, dit is een goed idee. En Samuel die flipt, die wordt woest. En dan zegt hij in 1 Samuel 15 vers 22. Daarop zei Samuel, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. En daarna geeft hij Saul een goede preek. Een goede verbale afranseling. Maar dit is zo cruciaal, is dat wij nog steeds geloven, is dat een offer die wij brengen meer is dan gehoorzaamheid aan God. En dat wij zelfs als wij een offer brengen die tegen het woord van God in lijkt te gaan, dat we dat zeggen van, maar het kost mij ook best wel wat. En ik denk dat we hierin, net als Saul, niet beseffen hoeveel waarde God hecht aan gehoorzaamheid. En ik ga je uitleggen waarom. Want God is niet kwaad, God is niet boos, God is geen strenge God die met een zweep boven staat te wachten tot jij ongehoorzaam bent om je dan vervolgens te straffen, want daar geniet hij van. Dat is het beeld dat de wereld wel heeft, hè? Dat is het beeld dat Satan probeert te scheppen van een God die gehoorzaamheid vraagt. Hoe durft hij? En wij zeggen, oh wat een liefdevolle vader. Dat hij ons leert om gehoorzaam te zijn, want er is niemand die het beter weet als hij. Maar daar zit de bekering. Ik wil je meenemen in een Bijbelverhaal die je hopelijk uit gaat leggen wat gehoorzaamheid is en waarom God daar zoveel belang aan hecht. Want je kan klakkeloos gehoorzamen zonder over na te denken. En dat is niet wat God bedoelt. Gehoorzaamheid is nogmaals een keuze die je maakt. Als gehoorzaamheid geen keuze is, is het een hele ongezonde situatie. Als jij niet de keuze hebt om ongehoorzaam te zijn, dan is het niet jouw keus. En is het per definitie ongezond. Dus ik heb het niet over overheersend leiderschap en dat je dat maar klakkeloos moet aannemen. Gehoorzaamheid is een keus die jij maakt. Als dat niet een keuze is die jij maakt, ben je niet in staat om die keuze te maken, moet je onder je leiderschap vandaan. Maar gezonde mensen maken keuzes om gehoorzaam te zijn. Om te zeggen, ik ga doen wat jij zegt. En ik ga je uitleggen waarom. En dat staat in Lucas. Het is een Bijbelverhaal die we samen even gaan lezen. En waarschijnlijk ken je hem al. Maar ik ga er twee principes of twee punten uithalen voor jou. Die je gaat helpen om te begrijpen. Om je te motiveren. Om je achter God aan te laten jagen. En te gehoorzamen naar alles wat hij zegt. Toen Jezus. Lucas 7 vers 1. Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij naar Capernaum. Een centaurio of een centurio of een Romeinse hoofdman, dat is dus voor jouw beeld, dit is de overheerser. De Joden werden overheerst door de Romeinen. Die deden verschrikkelijke dingen om hun te overheersen, om te dwingen dat ze gehoorzaamden. Ongezond. En dit was een hoofdman, die had een hele legioen onder zich. Dus het was een machtige man. En die had de macht om al die mensen die er waren allemaal op te pakken en af te laten ranselen. Alles wat hij maar wilde, want hij was er overheerser. Even beeld. Dus niet gewoon een poppetje die aankomt lopen, maar hier is een autoriteitsstrijd. Hier komen twee machten samen, de macht van deze wereld en de macht van God. Alleen die macht van de wereld heeft heel goed door. Een centurio die daar woonde had een slaaf, vers 2 staat dit. En die was ernstig ziek en op sterven lag. En die centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe, om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden, de man die dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst, want hij is ons volk goedgezind. En hij heeft ons zelfs een synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was er niet ver van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling, Heer, bespaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En hier is die onderwerping. Hij zegt, ik onderwerp mij aan uw autoriteit, want ik ben het niet waard. Ik weet wie ik ben en ik weet wie u bent. Daarom acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Want ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat. Dus ik gehoorzaam. En zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen die soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen de ander zeg, kom, dan komt hij. En als ik die tegen de slaaf zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Wat een bijzonder verhaal. Weet je dat in de Bijbel maar 2 keer staat gedocumenteerd dat Jezus dit zegt? Dat hij zegt, ik heb nergens zo'n groot geloof gevonden. En beide keren zegt hij het niet naar een Jood. Dan zegt hij het naar iemand die verwachtingsvol niet dit zou moeten doen, want die was niet opgevoed hiermee. Maar deze centurio heeft het woord van God gehoord en heeft het geloofd. En hij zegt dit, hij zegt, ik ben iemand die precies begrijpt hoe gehoorzaamheid werkt. Want ik sta onder gezag en ik doe wat mij gezegd wordt. Maar er staan mensen onder mijn gezag die doen wat hun gezegd wordt. Die volgen mijn opdrachten op. Hij zegt, omdat ik dit begrijp, begrijp ik dat u niet eens hoeft te komen. En Jezus zegt, dit is iemand die beseft de waarde van gehoorzaamheid. Deze man heeft het koninkrijksprincipe beter door dan wie dan ook hier. Dan alle religieus opgeleide mensen. Dan alle mensen die dagelijks naar de synagoge gaan en onder het woord leven. Hij zegt, deze man die begrijpt dat beter. En ik zou je op 2 punten uitleggen waarom. Het eerste principe die hier uitgehaald wordt, is als je weet hoe het natuurlijke werkt, snap je pas hoe het geestelijk werkt. Elk geestelijk principe is eerst zichtbaar in het natuurlijke. De Bijbel zegt, hoe kun je God liefhebben die je niet ziet, als je mensen niet kunt liefhebben die je wel ziet? Als je je broeder haat, kun je niet zeggen dat je God liefhebt. Dat is een natuurlijk principe die het geestelijk principe uitsluit. Snap je dat? Dus elk geestelijk principe gaat een natuurlijk principe vooraf. Kortere bocht. Als je niet in staat bent in het natuurlijke te gehoorzamen, zul je niet in staat zijn om in het geestelijke te gehoorzamen. En wij roepen dat we God willen gehoorzamen, maar onze baas niet. En God zegt, dat kan niet. Jezus zegt, deze centurio begrijpt hoe het werkt. Hij snapt in het natuurlijke dat als hij zegt tegen iemand ga en die gaat en kom, dan komt hij. Hij snapt autoriteit en diezelfde autoriteit legt hij bij Jezus. Daarom hoeft hij niet eens in mijn huis te komen, want ik weet hoe gehoorzaamheid werkt. Ik weet dat u gezag heeft boven zieke geesten. U hoeft niet eens te komen, want spreken het gebeurt. Omdat ik begrijp hoe het werkt in het natuurlijke. Dus voor jou, als jij gehoorzaam wil zijn aan God, begin gehoorzaam te zijn aan mensen. Begin gehoorzaam te zijn aan je ouders. Begin gehoorzaam te zijn aan je baas. Begin gehoorzaam te zijn aan je teamleider. Begin gehoorzaam te zijn aan de wetten van Nederland. Begin gehoorzaam te zijn aan je bestuurders. Begin gehoorzaam te zijn aan de overheid. En zeg je, ja, maar je weet toch wat ze stomme keuzes ze maken? Het woord van God zegt is dat wij aan hun moeten onderwerpen en gehoorzaam moeten zijn en hun moeten dienen. Dat zegt het woord van God. Ben jij in staat om dat te gehoorzamen? Als je weet hoe het natuurlijke werkt, snap je het geestelijke ook. En andersom ook, als je dat dus niet doet, snap je het geestelijke niet. En het tweede, en dit is misschien wel het belangrijkste, gehoorzaamheid is geloof. Toen de centurio uitlegde dat hij wist hoe gehoorzaamheid werkte, zei Jezus, deze man snapt geloof. Want gehoorzaamheid is het ultieme vorm van geloof. Is dat je tegen iemand, of het nou een persoon is, of God kunt zeggen, ik begrijp het niet, maar omdat ik uw hart ken, zal ik het doen. Ik volg het niet helemaal, maar misschien komt dat nog. Maar ik geloof dat uw hart voor mij voor is en ik zal het doen. Het is geloof. Het is de ultieme vorm van geloof, zelfs zo dat jij zegt, ik zal mijn leider gehoorzamen, omdat ik geloof dat hij is aangesteld door God. Ik snap het niet. Want Jezus weet wat hij doet. Maar God zegt, iedere vorm van leiderschap is door mij aangesteld. Dat is mijn orde. Ik snap het niet en doet me zeer. Want het is vaak helemaal geen goede leider. Hij is helemaal niet lief voor mensen om me heen. Het is zo geen goddelijke leider. En God zegt nog steeds, ik heb hem aangesteld. Geloof je mij genoeg om hem te gehoorzamen? En dat is offer. Dat is waar je jezelf aan God geeft en zegt, ik snap u niet, ik begrijp het niet, maar ik hou zoveel van u en ik begrijp dat u zoveel van mij houdt. Ik zal doen wat u zegt. Ik zal het doen. Want waar geloof werkt, komt de aanwezigheid van God. Geloof is de grond waarop God werkt. Dus overal waar geloof werkt, komt de aanwezigheid van God. Ik geloof dat wij vaak bidden voor de aanwezigheid van God en dat die niet komt omdat er geen grond is voor geloof. En dat ligt bij ons. En waar de aanwezigheid van God is, dat is de volgende stap, daar is de vrede van God. Daar komt de vrede van God. Dus ik heb mezelf aangeleerd dat overal waar ik niet de vrede van God ervaar in mijn leven, ik terug moet gaan rekenen en zeggen, leef ik daar wel uit geloof en doe ik daar wat God zegt? En die daag ik je uit. Als jij geen vrede hebt in je financiën, ga terug de lijn in en zeg, hey, leef ik daar uit geloof, doe ik daar wat God zegt? Als jij geen vrede ervaart in je relatie met mensen om je heen, dan ga je terug naar jezelf en zeg, hey, maar leef ik daar uit geloof en doe ik daar wat God zegt? Elk grond van je leven, op elke plek, ga je kijken, leef ik daar uit geloof? En doe ik daar wat God zegt? God zegent gehoorzaamheid. Meer als een goed idee. Dus leg je goede ideeën naast het woord van God. En ga God zoeken naar alles wat je doet om te ontdekken of dit het woord van God is. En wijd je nu toe. En dan maak nu de keuze. Als jullie gaan staan, dan zullen we samen afsluiten. Maak nu de keus om te zeggen, wat het ook is. Oh, wat het ook is, God. Wat u van mij vraagt. Ik zal het doen. Ik maak nu de keus. En ik heb hulp nodig in het proces daarna. Ik maak nu de keus om te gehoorzamen. Maar ik weet dat het lastig is. En ik weet dat het iets van mezelf gaat kosten. En ik weet dat ik het vaak niet ga begrijpen. Maar ik heb uw hulp nodig om het uit te werken. Want ik wil uw aanwezigheid in mijn leven. En ik wil vrede hebben in elk deel van mijn leven. En ik strek mijn hand uit naar jullie. Als teken van de aanwezigheid van God hier in deze plaats. En hij kent jouw hart en hij weet op dit moment wat jij kiest. En ik spreek de vrede van God daarover en de kracht van God om keuzes te maken waarin jij nu al weet, waarin de Heilige Geest jou laat zien. Hier vraag je bekering. Hier heb je bekering nodig. Draai je af. Maak een andere keuze. En gehoorzaam mijn woord. Gehoorzaam mijn geest. En de geest van God spreekt tot jou. De geest van God spreekt nu tot jou. En maak nu die keus. Dat als God iets spreekt, of het dan vandaag is, of morgen, of van de week, als God iets spreekt, ik zal het doen. Ik zal daarna een proces gaan met mensen om het goed te doen. Daar heb je kerk voor nodig. Zo zegen ik jullie in Jezus' naam met zijn kracht, met zijn liefde, met zijn Heilige Geest. Die jou leidt elk moment van de dag. Die jou leidt naar Gods woord. En die je leidt in Gods woord. En die je leidt naar gehoorzaamheid aan God.